Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 13e zondagafdeling, vraag en antwoord 34. Zondag 13, vraag en antwoord 34. Daar vraagt de onderwijzer in de 34ste vraag: waarom noemt gij hem onze Heere? En hij antwoordt daarop: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Overdenken wij met elkander onze Heere, omdat hij in de eerste plaats heeft gekocht, omdat hij in de tweede plaats heeft verlost, en omdat hij in de derde plaats heeft geëigend. Onze Heere, omdat hij heeft gekocht, omdat hij heeft verlost, en omdat hij heeft geëigend. Geliefde, wat is het een verstaanbaar geluid? Uit de enige borg en middelaar ook in de harten van al zijn kinderen, de naspraak van velen: waar is God op wien gij bouwde en aan wien uw zaak vertrouwde? En wat geven wij daartoe zelf ook in ons leven de aanleiding en de oorzaak toe? De Satan en ons eigen hart, ze zijn evenwel bezig om ons te benarren. Maar ook wij zelf. Wij zelf geven grotelijks oorzaak en reden dat de vragers op ons afkomen die zeggen: waar is nu uw God? Want immers dat komt ook uit in de geschiedenis van de knecht des Heren David. Als hij daaruit gaat, verdreven van het aangezicht van zijn zoon Absalom, in zichzelf gevoelende de kastijdende hand des Heren. Want de Heere heeft gezegd: vloek David. En welke spotters zijn er dan ook op de been in een Simei, in een eigen zoon, ja, in een vriend met welke hij opging in zoetigheid des harten naar des Heren tempel. Ja, ook in een eigen hart dat aanklaagt. En een wet die beschuldigt: waar is nu uw God? Waar blijkt zijn trouw nu? En om van dat alles te moeten zeggen: de Heere heeft gezegd, vloek David. En het stof en de stenen vliegen hem om het hoofd. En daar gaat hij, de man, naar Gods hart. Hij is daarin geweest een tegenbeeld van de Christus. Want hij kon ook zeggen: de Heere heeft gezegd, vloek Jezus. Maar bij David was het de vrucht van het eigen leven. Van David gold wat de profeet zei: de Heere heeft uw zonde vergeven en uw misdaden verzoend, maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. En wat gij in het openbaar gedaan, in het verborgene gedaan hebt, zal op de daken openbaar worden. Ja, welke kastijdingen ook het deel mogen zijn van Gods ellendige, altijd geldt nog met mate hebt gij met hem getwist, met mate. Heere, kastijd mij, zegt Jeremia, doch met mate, opdat ik niet teniet gemaakt worde. Maar in die kastijding, maar in alle duisternissen die wij over onszelf gehaald hebben, daar wij de vijanden doen lasteren, waar is God die gij verwacht? Daar zouden nu die ellendigen toch zeker om moeten komen in de zonde en in haar gevolgen. Daar zouden ze toch zeker niet meer kunnen geraken tot het vervolg, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Ze zouden toch nooit geen ogenblik meer hebben van waarachtige vrede en blijdschap, van een gegronde hoop en van een vurige liefde. Hun grauwe bestaan, wat ze in zichzelf omdragen, zou ook nooit meer afwisselen in dagen waarin men het goede ziet, waarin men vrij is van verdriet. Het zou nooit waar kunnen wezen, droevig zijnde, doch altijd blijde, indien de kerk van alle eeuwen niet uit de praktijk en uit het geopenbaarde woord des Heren had beleden. Ik geloof in de enige geboren Zoon, Gods enige geboren Zoon, onze Heren. Wij zouden uit geen ene nood, uit geen ene zonde gevangenis, uit geen ene strik ooit meer kunnen ontkomen, tenware de Heere die bij ons geweest is. Hoe zegt gij? Bij ons? Hij die te rein van ogen is, dan dat hij het kwade zou aanschouwen. Hoe kon Israël dat zeggen, ten ware de Heere die bij ons geweest is? Zeg het nu, Israël. Hij was erbij, als onze Heere. En in die oude bedeling kregen zij ook die Heere, want de engel des verbonds ging voor hun aangezicht heden. En Mozes, de man Gods, hij heeft het wel verstaan, dat aan dat onze Heere alles afhangt. Want als de Heere zijn aangezicht terug wil trekken, en het volk wil overgeven aan iets anders, dan zegt hij, wij zullen geen zins kunnen optrekken, tenzij dat uw aangezicht met ons gaat. Dat is dat die engel des verbonds, die voorafschaduwing van onze Heere, zijn voetstappen onder ons zou willen zetten, de vooraanzitting onder ons zou willen nemen, en te midden van een afhoererend en tegensprekend volk een lied op hun lippen leggen, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Daarom zong de kerk, ten ware de Heere die bij ons geweest is. Wij zouden vergaan toen de vijand in grote macht op hen aanviel. Geliefde, als wij nu die persoonlijke vraag eens stellen, hoe zullen wij nu getroost kunnen zijn? Hoe zullen wij in het midden der omstandigheden, en nu heb ik het oog nog niet direct op allerlei zichtbare omstandigheden, maar ik heb voornamelijk het oog daarop wat de apostel zegt, ik ellendig mens. En dat de koning gezegd heeft dat wij zijn van nature in een boos bestaan, uit het welk komen voor boze bedenkingen. En dat het bedenken des vleeses vijandschap is boos tegen God. En dat het gedichtsel van onze harten alleenlijk boos is van zijn jeugd aan. Hoe zou er ooit nog sprake van iets anders kunnen zijn? En nu kunt gij desalniettemin nochtans, al is het hier ten dele, al is het hier een zaak des geloofs en niet van aanschouwen, al is het hier dat wij in die geestelijke strijd menigmaal als slaven het onderspit moeten delven, en dat wij hier moeten bekennen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe is het dan toch, dat te midden van zulk een weg en zulk een gang, toch hij, het vriendelijk zonlicht van zijn genade, over onze zielen doet schijnen, zodat wij mogen getuigen met Gods kerk, ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed. Hoe zult gij daar komen? Hoe zult gij daar komen, daar gij en ik vleeselijk zijt? En dat wij stof zijn en dat onze steen knakt. En dat de aarde en ook wij vervuld zijn met de dood, die doorgegaan is tot alle mensen. En de bezoldiging der zonde is, hoe zullen wij daar komen? Waar is God op welke gij bouwde? Waar is nu die levende troost? Waarin heeft God nu dat alles gefundeerd? Opdat wij, ook al schreeuwt de duivel ons in de oren, dat het maar woorden zijn. En al randt hij ons aan alle zijden aan dat we brutale zondaren zijn. En al wil hij ons bespottelijk maken, dat wij in het nochtans des geloofs toch rust zouden vinden en troost in dit leven. Ja, al is het ook dat onze weg hier op aarde schijnt een hellevaart te worden, waarin wij onszelf en ons kroost in eeuwige duisternis wegslepen en weggesleept worden, om nochtans te geloven dat wij met onze dood en met ons kroost en met onze verdorven en op de dood uitlopende wegen op zijn wagen gezet zijn, de wagen van zijn vrije genade, die recht aankoerst op het Sion daarboven, naar het vaderlijk huis. O, gewis, daarvan spreekt nu het artikel, onze Heere. Want nu heeft in vraag 33 de onderwijzer ons gewezen op die grote afstand die er is. Dat hij is de eeuwige en natuurlijke Zoon van God. God uit God en licht uit licht en wij aangenomen kinderen. En dat hij in majesteit verheven, als die het onrecht voor zijn aangezicht stelt dat wij bedreven, voor deze Jezus van Nazareth moeten zeggen, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaardagen. Waar hij ons gewezen heeft, die afstand die er is en blijft, tussen de natuurlijke zoon en de aangenomen kinderen. Dan komt hij in die volgende vraag nu eens te noemen, wat ons bij elkander gebracht heeft. Hoe de grote kloof die er is tussen de Heere en onze zielen overbrugd geworden is. Hoe de eeuwige breuk die onoverkomelijk is, gedempt is met het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. Hoe alles wat ons van God gescheiden had, door die enige ladder welke opperste in de hemel reikt, overbrugd geworden is. Ook al leggen wij slechts het hoofd neder op een steen, in duisternis, met het wild gedierte dat niets in het woed ontziet, om te dromen dingen waarvan de profeten gesproken hebben, uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. Om ze te heren. Dat gaat de Heidelberger hier noemen als zulk een schone belijdenis van zijn arme kerk, waarin ze nu niet de afstand belijden die er is tussen die hoogheilige, eeuwig rechtvaardige, eens wezende met de Vader en de Heilige Geest, maar waarin ze zijn nabijheid, zijn komst gaan prediken, dat hij geworden is als onze een. Waarom noemt gij hem onze Heere? Laten we het eens vragen. Er staat hier gij. Dat is een woord dat heeft op ons alle betrekking en op een iegelijk in het bijzonder. Op een iegelijk die de naam van Christus noemt. Op een iegelijk waarvan geldt de volkeren zullen u belijden. O God, u prijzen, al te saam. De Heidelberger wil die vraag in het midden leggen, omdat gij iedere dag, iedere zondag, hoort belijden in het midden der gemeente. Want daarvan geldt een iegelijk spreken in zijn hart, al dus ik geloof. Nu komt de Heidelberger als zulk een eerlijk en oprechte, als zo'n trouwe huisverzorger in de gemeente, komt hij bij ons aan de deur. En hij valt direct binnen met de vraag, waarom noemt gij hem onze Heere? Wat voor reden is er dat gij u hem noemt onze Heere? Ja, geliefde, zo is altijd het woord Gods een persoonlijk woord. En toch ook weer een algemeen woord. Het is zo persoonlijk dat het ons hoofd voor hoofd aanspreekt. En het is zo algemeen dat niemand ons er kan zeggen. Het gaat mij niet aan. Ik heb er niets mee te maken. Want als ik het tot een iegelijk van u zeg, dan kunt gij niet zeggen, ja, maar ik ben maar een dode letterbeleider. Want als gij dat zegt, dan zeg ik, dan gaat die vraag u zeker aan. Dan is zeker in deze vraag verborgen, wat is u, gij hartslapende? Dan is zeker in deze vraag verborgen, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dan kan de Heilige Geest deze vraag, die voor u onpersoonlijk is, omdat gij beleidt zomaar een letterbeleider te zijn, zonder meer, zo kan de Geest deze vraag gebruiken om u te doen bekennen voor de Heere. Ach, wiert mijn ziel door u gered. Daarom zei ik, niemand is van dit onderwijs uitgesloten van de Heidelberger. Waarom noemt gij hem? Dat is dus die hoge natuurlijke zoon van God. Eens wezens met de Vader en de Heilige Geest. Waarom durft gij, o arme, o ellendige, hoe ook de hel het u kwalijk neemt, hoe ook het geslacht van Hagar in het werkhuis vertoevende de oren spits en de wraakgierige bezig zijn om de mond der kinderen en der zuigelingen dicht te slaan. Hoe durft gij en hoe kunt gij en hoe moogt gij in zulke stand nochtans hem aanspreken en beleiden als onze Heere. Hem, die de hemel der hemelen niet kan bevatten, die zegt: waar is het huis dat gij mij bouwen zoudt? Waarom, daar de afstand zo eeuwig groot is, spreekt gij toch van onze? Wat bedoelt gij daarmee? Bedoelt gij daarmee, er is een Gideons bende op de aarde, die hier alles de eisen van Gods verbond heeft bewilligd en betracht. Die het doe dat en gij zult leven heeft vervuld. Bedoelt gij daarmee onze, dat zijn wij Abraham's zaad, die zo geestelijk geworden zijn en zo vroom, dat we nabij hem gekomen zijn en nu kunnen spreken van onze Heere. Bedoelt gij daarmee dat gij uw vleugel hebt uitgeslagen en uit het stof zijt opgestegen en uit uw aardse hut zijt weggevlogen om in zijn nabijheid te verkeren, hij die hoog en heilig is? Dan geldt het voor u niet. Dan geldt het niet voor ons. Dan zijn wij toch in de war. Dan zal eenmaal hij zeggen, niet een iegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in mijn koninkrijk. Waarom noemt gij hem onze Heere? Wat betekent dat, onze? Dat betekent dit. Hier worden genoemd degene die ik u straks noemde. De ellendige, de hulpelozen, de machtelozen. Hier worden bedoeld degene die moeten bekennen: ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde en zijn wet is geestelijk. Hier worden bedoeld diegene waar u geen voorbeeld van kunt vormen. Ook degene die hun bekering en alles wat daarmee samenhangt verloren hebben. En die door de onderwijzing des Heren worden die ze zijn. Onze Heere, geliefde, dat is een nauwe en een brede band. Dat is een band die alles uitsluit. Dat alles uitsluit dat geestelijk is. Dat alles uitsluit dat in zichzelf de berg des Heren meent te kunnen beklimmen. Dat alles buitensluit wat van de aarde af opgestegen is in de geest. Tot hem die een volmaakte geest is. Dat sluit alles uit wat zichzelf, het zij met of zonder bevindingen, heeft opgewerkt om te spreken van onze Heere. Maar het sluit alles in, de meest arme en de meest ellendige. De meest wanhopende aan zichzelf, de meest ledige, de meest van verre staande en niet in de waarneming. Denk dat ook niet, want dan is het van verre staande en de ogen niet durven opheffende is meest begenadigd. Want dat is enkel Gods genade, maar de band is nog ruider. De band sluit ook alle degene in, die wel voor Gods aangezicht hebben bekend: wees mij zondaar genade. En die gerechtvaardigd af zijn gegaan naar hun huizen, en iets verstonden van de vrede die alle verstand en zinnen te boven gaan. Maar die bij de voortgang op de weg leerde verstaan, Het is niet bij de mens. Het is niet in mij. En bij mij kan het nooit in der eeuwigheid. En die de vloek voelen doorwerken waarmee hij de vijgenboom vervloekte. Die geen vrucht voortbracht. En die een leven nodig hebben om te verdorren. En om te verteren. Die worden er ook bij ingesloten. O, hoe zal ik het u noemen? Al diegenen die bij dit woordje zijn ingesloten. Daardoor de banden van het eeuwige welbehagen des vaders. Door de trekkende liefde waarmee hij ze getrokken heeft. En ik zeg u, die eenmaal in zijn leven één glimp van die eeuwige liefde heeft mogen proeven en smaken. En die deswege verwonderd is geweest en zichzelf verfoeide. Die eenmaal in het gemis van zulke glans tot God heeft gezucht. Al was het een woordeloos woord. Die zal zalig worden uit hem en in hem. Van hem wordt gezegd, hij is ook uw Heere. Zo buig u voor hem neder. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Daar zal hij van uw schoon getuigen, geliefde. Ja, dan zullen de zulke opwassen in genade en kennis. Dat is ook het doel van de onderwijzer. Waarom noemt gij hem onze Heer? Moet ik u meer noemen? Moet ik u er meer noemen uit het woord van God of uit de praktijk van het leven? Ach, het is niet de grond en het is niet het uitzien dat uw naam genoemd worden. Maar dat de naam van hem genoemd worden. En dat geen zijn naam uw naam moogt vinden. Een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Maar terwijl het woord Gods vervuld is in de psalmen, zo mag ik het toch noemen. Al die ellendigen, al die dwazen die op God hebben gehoopt en niet beschaamd zijn geworden. Al die ellendigen die gesproken hebben, onze Heere en onze zaligmaker en onze koning is van Israëls God gegeven. Waar is nu uw God? Op wien gij bouwde, hebt gij wel een God zondaar? Hebt gij wel een God die erbij is? Hij is toch een verterend vuur? En toch onze Heere. Heere wil hier zeggen dat hij is de machtige, de gebieder. Dat hij spreekt en het is er gebied en het staat er. Een Heere der Heere en een koning der koningen. Heere. Ja, hier bedoelde Heidelberger ook te zeggen de vernederde. De neergebogene is juist daarin onze Heer. Want, zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Vol van genade en waarheid. Heere, kan er dan toch een machtige heerser zijn. Die de onze genoemd mag worden. Ja, toch. Dat is nu het wonder, geliefde. Laat dat nu een kenmerk zijn van uw wegen. Of dat ze uit God of van de mensen zijn. Uw wegen proberen altijd en mijn wegen. Vanuit de aarde, vanuit het stof op te klimmen tot God. In gebeden en in smeking. In plichtsbetrachting en wat iets meer zij. Altijd komt het van beneden uit. Zalig is hij die mag zien wat van beneden komt. Dat het enkel bedrog is en wind waar zich zijn hart mee streemt. Zalig is hij mag ervaren, die mag ervaren dat hunne kleding, hunne webben deugen niet tot kleding. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Zalig zijn zij die het pad bij zichzelf niet hebben gevonden. En die hier op aarde de weg niet konden zien naar omhoog. Geliefde, waarom noemt gij hem onze Heere? Waar is uw God? Zijt gij bij hem gekomen? Zijt gij voor zijn stoel genaderd? Zijt gij in uw volbrachte werken tot aan zijn voeten gekomen? Immers neen. Nee, geliefde, vergaat het u ook zo in het leven, dat altijd waar gij uw vleugelen spreidt, daar weer een dodelijke wonde door God in aangebracht wordt, waardoor gij vleugelam ter aarde stort. Vergaat het u ook zoals gij net denkt, het gaat beter. Het gaat vooruit, dat ge met een smak terecht komt in uzelf, en dat ge daarin ontwaart een kooi van onrein gevogelte. Gaat het u ook zo, waar ge net enige verademing vindt in den gebeden, in het lezen en in het doorzoeken van Gods woord, dat het u in een ogenblik alles reukeloos en smakeloos en walgelijk voorkomt in uzelf? O, Heere, een machtige, waar is uw God? Alle wegen waarin het schepsel bekeerd of onbekeerd zich uitstrekt naar de Heere, hij vindt er geen houvast. De hemeldeuren, ze zijn zo glad. De gemeenschap met God is zo verborgen. De troost en de zaligheid, wij kunnen haar niet bereiken. De weg is te lang, te zwaar en te diep. De weg is te donker en te duister. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden onze iegelijk naar onze eigen weg. Maar nu, onze Heere, dat wil zeggen en zie nu of dat gij dat ook moogt verstaan in uw leven. Dat is dat gans andere. Dat is dat die hoge Heere, die natuurlijke zoon des vaders, neerdaalt uit de hoge hemel. Te midden van zulke ellendige, zulke boze en overspelige kinderen, te midden van een krom en verdraaid geslacht, hij is geestelijk. Hij was een geest, hij is een geest, en hij neemt vlees en bloed aan. Hij wordt daarin onze Heere, dat waar wij nu altijd neerstorten op de aarde, en in eeuwigheid het licht niet zullen zien, zo komt hij in onze duisternis vanuit de hoge hemel. Is dat niet een dierbaar evangelie? Wat hebben wij anders nodig van menselijke krachten, menselijke keuze, menselijke woorden? Wat hebben we nodig tot aanwakkeringen van onze gevallen geesten? Niets toch. Er is maar één wind des geestes, dat is de wind van zijn komen, van de komende Christus in de wereld, als onze Heere. Want de Christus heeft nog nooit ene zondaar behouden, omdat of doordat hij uit het slijk of uit de drek is opgekropen tot zijn troon. Hij heeft nog nooit één bidder willen verhoren en horen, omdat hij zo lang aanhield dat hem het hart brak. Hij is nog nooit genadig geweest, omdat er één genadeloze zondaar uit die doodcirkel is uitgekropen tot hem. Maar hij is genadig, omdat hij het is, omdat hij het zijn wil en niet omdat wij. Hij is genadig doordat hij is ingekomen in onze genadeloosheid, in onze dood, in onze duisternis. Daarin is hij een Heere geweest, die niet bezweken is onder de last van ons vlees zijn, die niet bezweken is in zijn omzwervingen op aarde, maar wiens tranen één voor één in Gods fles zijn vergaat. Wat heeft hij geweend en gevast? Zo is hij nu geworden hun tot een heiland. Zo is hij nu onzer één geworden. Zo zal nooit een mensenkind zalig kunnen worden door een blik op een verterend vuur. Hij zal nooit zalig kunnen worden door een geestelijke stand die hij ingenomen heeft. Hij zal alleen maar zalig kunnen worden door een blik op die Heere die rijk was en arm is geworden. Opdat hij door zijn armoede ons zou rijk maken met zichzelf. O daarom, arme en ellendig in uzelf, want dat zijt ge en dat blijft gij. En dat zult ge tot in uw laatste snik bekennen voor de Heer, dat het met u niets is. En dat gij de schuld dagelijks groter maakt. Hoe zult gij toch getroost zijn? Daardoor dat niet gij uit uw dood tot het leven zijt gekomen, maar dat hij als de levende in uw dood is neergedaald en alzo onzer een geworden is, uitgenomen de zonde. Zo zal de kerk op haar reizen niet ontmoeten tot zaligheid dat ongemeten en onuitsprekelijke en majesteitelijke wezen Gods. Zeker. Daar kan de Heer een indruk van geven, waardoor wij verschrompelen en verteren. Dat kan, maar dat geeft nog geen zaligheid. Dat geeft nog geen vrede en geen blijdschap. Je hebt er die kunnen in het afgetrokken over het goddelijke wezen spreken. En over de indrukken en over de gevolgen in hun leven. Het kan, ik kan daar persoonlijk niet veel van zeggen, daarom laat ik het maar zo. Ik kan er niet veel van zeggen. Ik heb gezien dat het merendeel niet anders is dan de uitlatingen van een toornig rechter, die te alle dagen door zijn heilige wet toornt en scheldt, de vervloekte hovardij. Nee, maar nu zult ge op die weg ontmoeten een heiland, ene die als een mens gewandeld heeft onder de mensen, en die zo geworden is van zijn kerk, hun Heere en hun God. En die langs die weg het hart des Vaders ontsloot heeft, onze Heere. Ja, wat spreekt hij daar toch kostelijk uit als hij zegt, Filippus, zijt ge zo lange tijd bij en hebt ge mij niet gezien? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar ik vraag u, hoe kan dat? Hoe kan dat dan? Als nou die eeuwige God een verterend vuur is, bij wie niemand wonen kan. Hoe kan het dan hetzelfde zijn als ge de Heere Jezus ziet en hem aanschouwt, dat ge dan ook de Vader ziet? Dat kan, geliefde, omdat de Heere Jezus uitgaat van het liefdehart des Vaders, wat hij niet meer kan ontbloten buiten zijn zoon. De Vader kan zijn liefde nooit laten gaan zonder recht. Zijn liefde kan zich alleen maar openbaren door zijn hartebloed en door zijn wonden en door stoken zijde, daardoor alleen. Maar als de Heer Jezus de sluier oplicht, dan zegt hij, Filippus, hoe kun je dat vragen? Want de Vader heeft zo lief gehad dat hij mij zijn zoon gegeven heeft. Tot een zoenoffer voor uw zonde. Als je een blik op mij slaat, dan moet je wel zeggen, o eeuwige Vader. Hebt u ons nu zo lief gehad, dat uw enig geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft er voor ons alle overgegeven. Ja, de Heer Jezus is niet anders dan de Vader. Hij is eens wezen met de Vader. Hij openbaart de bedoelingen des Vaders. Hij zegt, de Vader zelf heeft u lief. Maar dan door gebaande wegen. De gebaande wegen van zijn dierbaar bloed. Zo is nu de Heere onze Heere geworden. Zo is hij de Goël, de Verlosser, de Zondeverzoener en Vernieler. Zo is hij het enig al geworden, de hoop der zaligheid, de hoop der heerlijkheid der gemeente, omdat hij onze Heere geworden is, hun Heere. In zijn overbrugging van de dood die ons van God scheidt. In zijn torsen en dragen van mijn zondeschuld en van Adams schuld die ook de onze is. In zijn kruipen en in zijn gaan en in zijn staan onder het rechtvaardig oordeel Gods. Zo is hij van ons geworden, want de vloek die op mij rust, rust op hem. En de Vader kan geen andere natuur straffen dan die gezondigd heeft. En de ziel die zondigt, die zal sterven. Daarom had hij een mensenziel en een menselijk lichaam. Daarom werd hij onze, omdat zijn ziel heeft gekend alle verworpenheid, alle verslagenheid. En nog veel meer, maar wat eeuwig mijn deel en uw deel moet zijn. Dat heeft hij kunnen proeven door onze een te worden. Engelen konden niet dragen, zij konden en vermochten niet. Dierenbloed wat bij miljoenen liters gevloeid is van de Tempelberg naar het Kedrondal. Zij konden zijn aangezicht niet doen lichten. Maar onze Heere, die al zo gekomen is in vlees en bloed, die heeft den Vader verklaard voor domme en botte zondaren. Nu dan, geliefde, ziet u, dat is nu de weg der zaligheid. Welgeluk zalig die op die wateren mag varen. Al lekt zijn schip aan alle zijden. Al moest hij van armoede de riemen loslaten. En al kon de mastboom en het zeil niet overeind gehouden worden. Want geen sierlijk schip zal daarop komen. Op die plaats van wijde stromen. En geen treffelijk schip zal daar overvaren. Maar voor deze zal het zijn. Die door God als het weggedrevene zijn bezoekt. Door die weggedreven zoon. Die buitengekomen is zijn smaad. Hij dragen. Maar denk erom. Het zal hagelen waar men afgaat in het woud. En de stad zal laag worden in de laagte. Alles buiten deze enige genadeweg. Deze vrije en aanbiddelijke weg van God. Zal onder de hagel verdorven worden. Maar die hierop vaart, ook al schreeuwt hij menigmaal op dat water, bekommert het u niet, dat wij vergaan. Ook al meent hij dat de meester alles vergeten is, slaapt op een oorkussen, terwijl we ons pijnigen om over aan de overzijde te komen. Welhaast staat hij zelf op, en komt hij er zelf bij, en zal het schip de andere zijde bereiken. Och dat wij daar de baten en troost van mochten ervaren. Dat doet de Heer op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze. Maar we mogen er elkander wel veel van gunnen. Om veel te mogen varen op die wateren. Om veel door die lieve geest gebracht te worden. Daarom ben ik altijd blij als het weer zondag is. Als de woelingen van de week weer een ogenblik een einde nemen. En dat niet alleen om te spreken, zo niet. Maar ik jaag ernaar of ik u zou volmaakt mogen stellen in Christus. Dat gij door het woord mocht verstaan en toenemen dat buiten hem alles de dood is. Maar daarom is het zo aangenaam de Sabbat, de rustdag. Het is goed dat men de dierbare middelaar loven. Bij het geklang der snaren, ook al is het een klachttoon van tranen. En al is het een spotter die roept, waar is uw God? Gij doet in Sion uw stem weer klinken, keer op keer, onze Heer. En in uw tempel geeft u een iegelijk eer. Daarom, geliefde, hij is onze Heere, omdat hij onze een geworden is. Wat moet er dan met ons? Niets. Niets voelt ge nu, dat de waarachtige bekering en wederbarende genade, dat is niet een zeker doeleinde waarbij en waardoor wij op een oogmerk geraken, een punt in de weg. Dan nee. De wederbarende genade, dat heeft niets te maken met ons komen. Wij christenen heeft niets te maken met het christelijke. Nee. Alles wat wij zouden noemen, wat we zeggen of niet zeggen, het blijft nog maar alles onder de zon. Het raakt niet tot hem die in de hemelen woont. Maar versta het toch eens. Dat is nu de ruimte. Het kan wezen dat je dood in de kerk gekomen bent. Naar staat of naar stand. En dat je heden zegt. Ja waarlijk. God is Israël goed. En dat ge heden bekent wat tot uw zaligheid is dienen. Waar is dan de roem? Waar is dan de menselijke godsdienst? Waar blijft dan al ons moeten proberen en dit en dat? Nergens. Blijf gij waar ge zijt. En waar zijt gij? Naar Gods eeuwige raad onder zijn evangelie. Blijf daar. Blijf waar gij zijt. Want hij is gekomen. Hij is ook heen gegaan, maar met zijn genade, godheid, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Hij is onder ons geweest. En hij weet precies wie u bent. Hij kent uw woonplaats. Hij kent uw bederf. Hij kent uw smart. Hij kent uw doodswegen. Hij kent uw ledigheid. Want hij was onze Heere. In al hun benauwdheid was hij mede benauwd. Blijf dan waar ge zijt, want hij is gekomen. En weldra staat hij onder uw boom. En hij roept voor het eerst of bij vernieuwing. Ik moet heden in uw huis blijven. Of hij zegt, mijn vrienden hebt goede moed. Vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden. En daarna niet meer. Maar vrees hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Onze Heer. We laten het erbij. Hij is geworden onze Heere. Hoewel hij rijk en eeuwig te prijzen is. Waar is nu God die gij verwachtte? Waar is hij? Hij wandelt door het land. Hij gaat van stad naar stad, van synagoge naar synagoge. Hij gaat van Bethlehem naar Golgotha. Hij wandelt door de landen goeddoende. Hij heeft gezegd, de wereld heeft mij niet gekend. Ik heb u gekend. Gij zult bekennen. Hij heeft gezegd, nog een kleine tijd, maar ik kom weder tot u. Ik zal u geen wezen laten. Door de geest zal hij de man zijn en de vader der wezen. De geest die hij zou zenden. Ja, geliefde, waar is uw God? Hij gaat door de nauwe straten van Jeruzalem. Dat is mijn God, zegt de arme zondaar, waarin de Vader en de Geest verheerlijk worden. En hij wordt uitgedreven, zijn smaadheid dragende, buiten de stad. Gij komt van de akker, van uw werk. Het gaat u niet aan, gaat het u niet aan, de smart en het lijden van die dierbare borg en middelaar? Nee, zeggen alle Simeons, ik heb genoeg aan mezelf. Of ik ben oud, ik ga naar huis. Ik steek me niet in al dat rumoer. Dat is goed voor de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar daar, net bij de poort, wordt zijn weg gekruist door die enige kruisdrager. Hij heeft het niet gezocht. Wel nee, hij probeert alleen een beetje om te lopen. Maar de soldaten hem ziende, dwongen hem. En ze dringen hem met geweld, zegt het grondwoord. Hij schreeuwt, wat, laat me los. Ik moet naar huis. Wat heb ik ermee te maken? Wat gebeurt hier? En zij dwingen hem. Ze pakken een beet. Ze dreigen hem. Daar krijgt hij het kruis op zijn schouder. Het houten kruis. Dat krijgt hij op zijn schouder en daar gaat hij. Wat zal er gebeurd zijn? Later vinden wij een van de zonen of twee Rufus van Simon van Cyrene. Gemeld bij degene die God vreesde en onder de christenen gevonden werden. God kruist de weg in Christus. Van de akker komen de mensen, wier leven staat in het teken van de akker, van de aarde waaruit zij genomen zijn. Met de zonde van de hof aan hun gewaad, besmeurd en vergiftigd. Hij kruist hun weg. Wat dan? Hij ziet hem aan. Eén blik uit zijn ogen. Eén blik van zijn gezegende ogen. En daar gaat Simeon. Misschien, ik heb er wel eens over gesproken jaren geleden. Ik heb gezegd, misschien zou hij in staat zijn om die koning een bonk met kruis tegen zijn schouders te geven. Maar de koning kijkt om. En in eeuwigheid zal Simeon zeggen, onze Heere, die mij goden gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Zo wandelt hij voort als de vernederde. En hij kruist de wegen van mensen die uit de aarde tot de aarde wederkeren. En hij maakt ze tot een vrijwillig volk op de dag zijner heilkrachten. Totdat, ja, de eer is aan hem beschoren, niet aan hen. Totdat ze als armen, als ellendigen, wat is de mens die een made is en des mensenkind die een worm is, met de rochel des doods in hun keel, misschien aan het einde krachteloos, machteloos, misschien nog wel erger, uitzichtloos, misschien wel verschrikt en verbaasd vanwege alles, totdat deze belijdenis in hun zielen weer klinkt. Onze Heere. Amen.